Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Jezus is uit Galilea op weg naar Jeruzalem. We hebben twee episoden uit de geschiedenis gehoord. Maar Jeruzalem, wat gaat hij, Jezus, daar doen? Nou, Jezus komt in ieder geval op zijn reis langs, door Jericho. En Jezus is niet alleen, hij maakt deel uit van een grote schare mensen, een hele groep. Allemaal op weg naar Jeruzalem. En hij is één van de pelgrims, om zo maar eens te zeggen. Die pelgrims gaan naar Jeruzalem te offeren en om het paasfeest te vieren. En Jezus heeft hetzelfde doel, paasfeest. Onderweg in, bij Jeruzalem, bij Jericho, gebeurt wat we lazen, het tweede gedeelte. Bij de andere evangelisten, hè, Matthäus, Lucas, Johannes, komt deze geschiedenis ook voor. Maar Marcus geeft een heel gedetailleerd verslag, dat valt op. Het is de enige genezingsgeschiedenis waarbij de patiënt een naam heeft. Nou, even afgezien van Lazarus, maar Lazarus, de broer van Martha en Maria bedoel ik dan, niet de man uit de gelijkenis. Maar Lazarus is een ander verhaal. En we horen hier ook bij Marcus van een menigte die eerst Bartimeus tegenhoudt en hem dan aanmoedigt. We horen, hij laat zijn mantel vallen als hij naar Jezus toe gaat. Het is, om het zo te zeggen, een ooggetuigenverslag. Misschien is het dat ook wel, misschien was Marcus daar wel zelf bij. Nou, Jericho, een behoorlijk eind weg van Galilea en van Nazareth. En dat was toch Jezus' basis, zou je zeggen, zeker in het evangelie van Marcus. Maar zijn roep als prediker en als genezer was hem al vooruit gegaan. Dat lees je ook in Marcus. Dus als Bartimeus, die blinde, bij Jericho, hoort dat Jezus van Nazareth in de buurt is, weet hij over wie het gaat. Tenminste, een prediker en genezer. Maar minder voor de hand ligt dat Bartimeus Jezus aanroept als zoon van David. Zoon van David, die titel was bij de Joden uit die tijd bekend als een naam voor de Messias, de Christus in het Griek, de gezalfde des Heren die volgens de profeten ze konden verwachten. Als deze Messias kwam, zou hij de blinden weer doen zien. Denk maar aan de profetieën van Jesaja. Ik geef daar straks wel wat voorbeelden van. Bartimeus gelooft dus dat die genezende rabbi uit Nazareth de beloofde Messias is. En die heeft recht op de titel Zoon van David. Jezus geeft daar geen commentaar op die naam. In het begin van het evangelie doet hij dat namelijk wel. Maar nu Jezus zegt niet dat de titel hem niet toekomt, of dat hij maar niet moet worden genoemd, zoals in het begin. Nee. En in de volgende hoofdstukken, die hebben we natuurlijk niet gelezen, maar dan komt die naam weer naar voren. En heel bijzonder. Want dan volgt de intocht van Jezus in Jeruzalem. U weet wel, op die ezel. En dan roepen de pelgrims om hem heen hetzelfde. En bedenk wel, die pelgrims die toen bij Jezus waren, als Jezus op die ezel Jeruzalem binnengaat, dat waren diezelfde die de genezing van Bartimeus hebben meegemaakt. Ze roepen dan, Hosanna, het komende koninkrijk van onze vader David. Dus dan valt die naam weer. Ja, en toch mogen we wel ons afvragen, waarover gaat nou dat gedeelte wat we gelezen hebben? Over wie? Gaat het over Jezus? Of staat er een blinde in het middelpunt? Wat wil Marcus duidelijk maken? Nou hebben we vier evangeliën en al die evangeliën zijn stuk voor stuk lijdensverhalen met een voorwoord, een inleiding zou je kunnen zeggen. Dat geldt ook voor wat Marcus ons vertelt. Wat kwam Jezus doen op aarde? Kwam die om mensen te genezen? Waarom sloeg hij er dan zoveel over? Ik denk dat zelfs in Jericho er wel meer blinden waren dan alleen Bartimaeus. Maar het stuk van Marcus 8 tot Marcus 10 gaat over de blindheid, over de figuurlijke blindheid van de discipelen. Dat begon dus, wat we ook gelezen hebben, met de genezing van een blinde. En het gedeelte wordt afgerond door de genezing van de blinde Bartimaeus. Vlak voor de genezing van de blinde in Marcus 8 zegt Jezus tegen zijn discipelen: jullie hebben ogen, maar zien jullie niet? Dan zijn de discipelen ziende blind. En de eerste genezing die we gelezen hebben van een blinde gebeurt in etappes. Dat viel u misschien wel op. Zo gaat het ook bij de discipelen. Want na die eerste genezing volgt de belijdenis van Petrus. Die hebben we ook nog meegelezen. En dan zegt Petrus: u bent de Messias, maar hij ziet dat nog niet echt scherp. Net zo min als de blinde, de eerste blinde, na de eerste handeling van Jezus het nog niet scherp zag. Ja, hij zag iets als bomen, maar precies, ja, daar was meer voor nodig. Dat zie je nou bij Petrus ook. Hij ziet nog niet, hij zegt wel, hij gebruikt de woorden: u bent de Messias, maar hij ziet nog niet scherp wat dat betekent, want dat zie je wel. Verder, dat hebben we ook niet gelezen, maar kort daarna bestraft Jezus Petrus. Hij noemt hem een Satan, een tegenstander. Omdat hij, ondanks die belijdenis, kennelijk nog niet doorheeft. Het niet ziet. En ja, dat blijkt uit het hele hoofdstuk 8. In vers 46 sturen de discipelen moeders weg die met hun kinderen naar Jezus toe willen. En zo zijn er nog meer voorvallen in dat tussenstuk tot hoofdstuk 10. Ziende blind. Vandaar die vraag aan de discipelen: zien jullie het dan nog niet? En dat doet ons denken aan Jesaja 6. Dat is het zogenaamde roepingsvisioen van Jesaja. Als Jesaja in een visioen de Heer God ziet in de tempel, en dan krijgt Jesaja de opdracht om de volgende boodschap te brengen aan Gods volk: luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar zien zal je het niet. En die profetie had Jezus herhaald tegen zijn discipelen, die hem vroegen waarom hij in gelijkenissen sprak. De discipelen mochten het verstaan, de menigte, het volk, niet. Maar ook de discipelen verstonden het niet. Ze zagen het niet. En dat gedeelte sluit af met de genezing van Bartimaeus. Die genezing vindt in één keer plaats. Eén keer is afdoende. De blinde Bartimaeus zag het wel. Na het eerste stukje wat we gelezen hebben, vallen de namen: Messias of Christus gezalfde en Mensenzoon. Ja, want Jezus zei: de Mensenzoon moet lijden. In hoofdstuk 10, het slot, horen we weer de naam Zoon van David vallen. Messias. Ik zei al, aan de komst van de Messias is de genezing van blinden nadrukkelijk verbonden. Dat was een overtuiging van Jezus' tijdgenoten, maar niet alleen van hun. U vindt het bij de profeten. Het was niet uit de lucht gegrepen. Vooral Jesaja. De profeet Jesaja geeft profetieën, enerzijds over de bevrijding van Jeruzalem in de tijd van Hiskia, maar ook veel grotere, diepere vergezichten tot in de tijd van de komst van de Messias. Dat loopt bij Jesaja zo in elkaar over. En dan mag Jesaja bevrijding aankondigen. U weet wel, het volk dat wandelt in duisternis zal een groot licht zien. Geen blindheid, geen verblinding, geen nachtelijke duisternis, licht. En de vervulling daarvan klonk in de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. De zoon van de verlossing gaat op. Dan is Jezus geboren. En bij de Messias hoort het openen van de ogen van blinden. Ja, ik zei al Jesaja en ik zal er wat voorbeelden van geven. Jesaja doet dat, profeteert dat in termen van een paradijs. Op die dag zullen de doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid. En, een paar hoofdstukken verder, ogen zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig. En dat is onder leiding van een rechtvaardige heerser. De gezalfde Messias, de zoon van David. En daar hadden meer profeten van gesproken. Een nieuw verbond met David als vorst en herder. Jeremia, Ezechiël, ja. Meer profeten. De zoon van David als herder van het volk. En het zien van blinden. Je zei jezelf ook. Ja, de knecht des Heren zou komen, Jesaja 42, en dan komt hij om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, en wie in het duister zit, te verlossen uit de gevangenis. En bij Jesaja komen we twee dingen tegen die we hier in de geschiedenis van Bartimeus bij elkaar zien. Jesaja profiteert van de zoon van David, denk maar aan Jesaja 55, en hij profiteert van de genezing van de blinden. Ik noemde net de voorbeelden. En nou de situatie, daar gaat Jezus. Van hem is bekend dat hij blinden heeft genezen. En kennelijk gelooft Bartimeus dat nu dus de tijd van de verlossing die Jesaja noemde is aangebroken. De tijd van de gezalfde, de tijd van de zoon van David is daar. Geen wonder dus dat hij zegt, zorg dat ik weer kan zien. De schade, de menigte om Jezus heen, ziet hem als een autoriteit. Maar zien ze Jezus als de gezalfde, de Messias. Nou, ze zeggen tegen Bartimeus, die roept, hou je mond. Jezus kan aan jou geen aandacht geven, hij heeft belangrijkere dingen te doen. Wat? Wat zou Jezus als belangrijke dingen te doen hebben trouwens? Hij was onderweg naar Jeruzalem. Wat ging hij daar doen? Moest hij daar hun koning worden? Jezus blijft staan en hij geeft opdracht Bartimeus te roepen. En dan ineens zegt de schare, Bartimeus houdt moed, Jezus roept je vooruit. Zoveel invloed heeft Jezus kennelijk dat de schare ogenblikkelijk van gedachten verandert. Nou is dat ook een eigenschap van scharen ook. We vandaag de dag toe de massa, hoe snel verandert hij niet als er weer eens een bericht op tv is van het ene naar het andere. Ja, hoe snel is Scheringa van boosdoende slachtoffer geworden? Om even een heel vreemd voorbeeld te noemen. Zo was de schare toen kennelijk ook. Maar toch, ja, houd moed, zeggen ze, vooruit. Jezus roept je. Zoveel invloed heeft Jezus. En desondanks, ook al verandert die schare zomaar van het ene naar het andere ogenblik, van ja naar nee en van nee naar ja, desondanks zijn ze ziende blind. Want in het vervolg gaat Jezus zijn autoriteit, die hij kennelijk heeft, nog wat duidelijker maken. Ik zei al, hierna komt de intocht in Jeruzalem. En dan roept die menigte, ook in volle erkenning van Jezus, Hosanna, zoon van David. Ja, valt weer die titel, zoon van David. Maar ze trekken niet de consequentie uit dat gedrag. Ja, want u kent het spreekwoord. Vandaag Hosanna, morgen kruist hem. En dat ging gebeuren. Weer omslag, een op het andere ogenblik. Dat is iets, denk ik trouwens, waar wij ook voor op moeten passen. Niet meewaaien met elke wind die er weer over de oceaan komt, of uit het oosten, luisteren naar Jezus, Jezus autoriteit. En in het boek van Marcus wordt die autoriteit, en dus de tendens in dat hele boek, langzaam duidelijk. Maar het ziende volk ziet dat niet. Dat zien is weggelegd voor de blinde Bartimeus. En hier horen drie dingen bij elkaar. Zoon van David, geloven en ziende worden. Bartimeus zegt zoon van David. En Marcus laat het hem twee keer zeggen. Hè? Dan weten wij het goed. En het zoon van David wordt verwezen naar de Messias. Daarmee breekt de tijd aan van Jesaja 42 en 61 en van de knecht des Heren. En dat geloofde kennelijk Bartimeus. Nou is het zover. Hij geloofde Messias, Jezus. Jezus van Nazareth. Hij is de beloofde zoon van David. Daarom durft hij te vragen. Maak dat ik weer kan zien. Dat was immers beloofd als vervulling van de profetie. En met die vraag laat Bartimeus zien dat hij de profetie serieus neemt. Jezus is de gezondene. En daarom ook Jezus' reactie. Uw geloof heeft u behouden. Het geloof dat Jezus de gezondene is. En het is geen geschiedenis die ons leert als een blinde roept. Jezus zorgt dat ik weer kan zien, dan gebeurt het ogenblikkelijk. Het is geen geschiedenis die ons leert, zieke, bid en je wordt gegarandeerd genezen. Er waren vele zieken en ongelukkigen in Palestina in de tijd van Jezus. En Jezus heeft er maar een paar genezen. En als de apostel Paulus genezen wil worden, dan zegt Jezus, nee Paulus, mijn genade moet je maar genoeg zijn. De wereld om ons heen is vaak onbegrijpelijk. Waarom dit zus? Waarom gaat dat zo? En de vragen kunnen ons bestormen. En waar vinden we een antwoord? Om ons heen worden allerlei antwoorden gezocht. Ja? En de een zegt, de wereld is niet anders dan een blind toeval. En alles is dan terug te brengen tot cellen en atomen en moleculen. Gestuurd door een blinde evolutie. Blind. Het is niet toevallig dat het woord in dit verband moet vallen. En anderen hebben het gevoel, ja, dat is dat modewoord van onze tijd, het gevoel dat er toch iets meer moet zijn. En dan vallen ze voor esoterie en vage geestelijkheden, maar ook zij blijven blind rondtasten in een schijnwereld. En er is maar één uitweg uit, zoon van David, zorg dat ik zie. Die uitweg kunnen wij alleen kennen als we het woord kennen, het woord van God. Paulus zegt het geloof is uit het gehoor. En hoe kunnen we horen als we het krijgen voorgelezen of als we het zelf lezen? Daar is een boek voor nodig en dat boek hebben we gekregen in onze eigen moedertaal. En dan moeten we dat boek ook gebruiken. Ja, ik ben er inmiddels achtergekomen dat het niet meer vanzelfsprekend is dat iemand die zich christen noemt, zelfs iemand die zich gereformeerd noemt, dat hij een Bijbel in huis heeft. Er is ook over na te denken. Hoe is dat bij ons? Hoe zullen wij kunnen roepen, zoon van David, als we nooit van David en Jesaja en Jezus hebben gehoord? Ik zei het, hè? En niet ik. Paulus zegt dat het geloof is uit het gehoor, niet uit het zien. Het horen leidt tot zien. Dat was bij Bartimeus ook het geval. Dat zie je in die gelijkenis. Hij had gehoord van Jezus en hij kwam tot het inzicht. En vandaag, ja, letterlijk vandaag, besteden veel kerken aandacht aan wat het Nederlands Bijbelgenootschap noemt Nationale Bijbelzondag. Nou, laten we wel wezen, zoiets is een menselijk bedenksel. Het is niet een ons door God opgelegde feestdag of wat. Maar het woord van God laten horen is wel onze opdracht. Want het horen van het woord is de weg tot het zien van Jezus als de door God beloofde Messias. Het horen is geen garantie, maar zonder gaat het niet. En daarom moet dat woord gehoord worden, verspreid worden. En dat kan alleen als het verstaanbaar is. En wij hebben een Bijbel in onze moedertaal en niet een Koran in onbegrijpelijk middeleeuws Arabisch. Wij kunnen het in onze moedertaal horen. Laten we daar ook naar luisteren en dat verspreiden. Maar goed, terug Jezus en Bartimeus. Jezus op weg naar Jeruzalem. Wat gaat hij daar doen? Zo begon ik. Ik heb geen antwoord gegeven. En u wist natuurlijk het antwoord wel wat Jezus gaat doen in Jeruzalem. Onze geschiedenis laat er ook iets van zien. Want als Marcus de titel Messias, zoon van David, laat vallen, dan valt het eerste stukje over lazen, meteen ook de naam Mensenzoon. Jezus onderwijst zijn discipelen, de Mensenzoon moet lijden en sterven. De knecht des Heren, uit de profetie van Jesaja, ja, die de blinden de ogen opent, is een lijdende knecht. Hij neemt onze kwalen op zich. Jezus gaat naar Jeruzalem voor het paasfeest, maar hij is zelf het paaslam. Hij geeft zijn leven voor onze zonde. De komst van zijn rijk, het openen van de ogen van de blinden, gaat niet zomaar. Dat heeft hem veel gekost en niet groots. Want hij had gestalte nog heerlijkheid. En wij moeten door die onaanzienlijkheid heen zien om zijn grootheid als zoon van God ook te zien. Ook dat zien vergt geloof. Zien en geloven. Ja, we denken natuurlijk onwillekeurig aan wat wij dan zeggen, die ongelovige Thomas. De discipelen die de eerste verschijning van Jezus na de opstanding meemaakten, toen ontbrak daar Thomas. Thomas kreeg er een verslag van, maar hij geloofde dat niet. Eerst zien en dan geloven. En de volgende keer, als Jezus zich laat zien, is Thomas er wel bij. En dan zegt Jezus, zalig wie niet zien en toch geloven. Zo begon dat bij Bartimeus. Eerst geloven, toen zien. Zalig wie niet zien en toch geloven. En dat komt dus niet in mindering op wat we meekrijgen uit de geschiedenis van Bartimeus. Dat was ook eerst geloven en dan zien. En het Joodse volk uit Jezus' dagen, met al zijn heilige boeken, wordt door Jezus blind genoemd. En Jezus spreekt van blinde leidslieden en wat niet al. Waarom? Omdat ze Jezus niet zagen als de Zoon van God. En als ze al die naam gebruiken, zoals straks bij de intocht van Jeruzalem, dan begrijpen ze het niet, dan zien ze het niet. Paulus zegt dat later, telkens als ze Mozes lezen, hun Bijbel, ligt er een sluier over hun hart. Dat is een risico wat ons levensgroot ook bedreigt. Dat we ons niet openstellen voor Gods woord, dat we niet willen horen wat het ons te zeggen heeft. Dan zullen we ook niet zien. Zoals de Joden over wie Paulus schreef, ziende verblind bleven. Bartimeus geloofde wel en dat leverde hem zien op. En daarom het woord, het boek dat we hebben gekregen, bid om inzicht, want ons geloof kan ons behouden, ons geloof in de Zoon van David, de knecht van de Heer, die onze zonden droeg, die de weg tot God weer toegankelijk heeft gemaakt, die ons ziende maakt. Dat is een verwachting die al onder het oude verbond leefde. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. De Heer opent de oog van de blinden, de Heer is koning tot in eeuwigheid. En die verwachting van Psalm 146 werd vervuld in Jezus. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Amen. In aansluiting hierop zullen we zometeen zingen uit Psalm 98, de versen 3 en 4, die passen hier schitterend achter. En dat is een verzoek van mevrouw Algra, die 2 dagen terug haar 87ste verjaardag vierde. Uiteraard feliciteren we haar allemaal daarmee. Ik moest eraan denken, het moet voor mij inmiddels 53 jaar geleden zijn dat ik haar voor het eerst gezien heb toen ze met haar man uit Indië kwam en haar man predikant in Gorinchem werd. En in die jaren daarna, totdat ze in 63 uit Gorinchem weggingen, hebben ze dus uiteraard regelmatig mee te maken geweest. Ik weet nog dat wij op oudejaarsavond na 12 uur met een paar jongelui van zo'n jaar of 17, 18, zei ik, kom, laten we eens naar de dominee gaan, omdat we om 11:45 daar bij haar in de kamer nieuwjaar zaten te wensen. Maar zo lang is dat alweer terug, maar ik zag ze net gelukkig ook. We wensen u ook Gods zegen toe voor het komende jaar met uw familie. En we zullen nu samen zingen, Psalm 98, dus vers 3 en 4.